Goedemiddag gemeente. Mijn naam is Dorienke Plezier en ik heet u van harte welkom in deze middagdienst. We groeten ook de mensen die thuis of op een andere plek de dienst meebeleven. Deze dienst wordt geleid door dominee Johan Visser uit Amsterdam en het orgel wordt bespeeld door Karel Deemoet. Namens de kerkraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe. Laten we deze nu staande beginnen.
Laten we stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot een eeuwigheid en het werk van zijn handen nooit loslaat. Ik mag jullie hier in de kerk en ook thuis groeten in naam van God met genade en vrede. Van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen we nu Psalm 133. Psalm 133, alle drie de versen. Laten we nu uit de Bijbel gaan lezen, samen bidden dat de woorden van God voor ons opengaan en wij ook opengaan voor wat God tegen ons als gemeente en ieder van ons persoonlijk te zeggen heeft. Laten we bidden. Eeuwige God en Vader, wij danken u voor deze plek. Dit gebouw waar u woont en waar u komt door uw geest als er een paar mensen in Jezus' naam samen zijn. En wij danken u dat wij dit mogen zijn vanmiddag. Wie we ook zijn, waar we vandaan komen, wat we ook op ons hart hebben. Wij danken u ook voor alle die niet kunnen komen en toch verbonden zijn door de techniek. En wij vragen u dat dit huis vanmiddag een huis van uw liefde zal zijn, waar de liefde woont. Zodat die liefde zal komen en wonen in een ieder van ons. Dat uw liefde ons zal raken. En ook onze liefde zal opwekken en verdiepen. Hier zijn wij. Met onze liefde, ons verlangen naar liefde. Maar ook met onze liefdeloosheid en onverschilligheid. Haat en bitterheid. Dat alles, alles door elkaar in ons. En ook om ons heen, in deze wereld waar wij deel van uitmaken. U heeft ons lief. En help ons, door uw woorden, om dat te geloven, echt te geloven. Dat bidden we in de naam van de Zoon van uw liefde, Jezus onze Heer. Amen. We luisteren vanmiddag naar de eerste brief die in het boek Openbaring staat. Openbaring 2, vers 1 tot 7, een korte lezing. De brief van Christus aan de gemeente in Efeze. En nadat we die woorden hebben gehoord, zingen we uit Psalm 25 het vierde couplet. Openbaringen 2. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampenstandaards verblijft. Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en stand houdt en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam zonder te verslappen. Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. Het pleit echter voor u dat u net als ik de praktijken van de Nicolaïten verafschuwt. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Na de verkondiging is er een moment om bij muziek de woorden van God tot ons te laten doordringen. En daarna zingen we het lied O Grote God die liefde zaait, gezang 481. Gemeente van Jezus Christus. Heb je wel eens feedback gekregen? Dat iemand iets teruggeeft van wat hij of zij jou heeft zien doen of hoe je presteert? Kan denk ik geen kwaad af en toe. Zowel op je werk als in je relatie, als in je opvoeding. Of ook in als vrienden, vriendinnen. In de kerk, in je geloofsleven. Dat je zelf aan een ander vraagt om je iets terug te geven, hoe je het doet. Of de kerk in de hoofdstad van de Romeinse provincie Asia, Efeze, erom gevraagd heeft, dat weten we niet. Maar ze krijgt feedback van de Heer, van de eigenaar, de baas van de kerk zelf. En hij presenteert zich als degene die tussen de gouden kandelaars wandelt. Dat is het symbool voor de kerken in het boek Openbaring. Die lampenstandaards, kandelaars, menorra's. Daar wandelt hij tussen. En hij heeft de 7 gouden sterren in zijn hand. Dat is het symbool voor de engelen, de boodschappen, de boodschappers die deze woorden van Christus doorgeven. Dus hij staat ertussen, hij leeft, hij werkt, hij spreekt tussen die gemeentes. In hun midden, hij is betrokken op wat er allemaal gebeurt. En daarom kan hij ook beginnen door te zeggen, ik ken uw werken. Ik weet wat jullie doen. En de feedback in deze korte brief op wat ze doen is best evenwichtig. Eerst zijn het 5 positieve punten. Jullie werken, dus jullie zijn actief. En dan jullie inspanning of moeite. Dus je zet je echt in. Ook al gaat het niet gemakkelijk. En dan jullie volharding. Standvastigheid. Dus dat je het volhoudt, ook onder druk en met tegenstand en vijandschap. En dan nog 2 dingen. Je kunt slechte mensen, dat zijn mensen die kwaad stichten. Die het leven, die de gemeenschap verpesten. Die kun je niet verdragen. Dat is niet een soort slap van dat je maar een beetje dat ze hun gang laat gaan. Nee, die geef je geen ruimte. En het 5e is daarvan een voorbeeld. Apostelen die het niet zijn. In de beweging van het eerste christendom en in die eerste eeuwen waren allerlei rondreizende predikers, profeten, evangelisten en ook apostelen. Dus mensen die zeggen dat ze gezonden door Christus zijn. Maar niet iedereen, die geloven jullie niet zomaar op hun blauwe ogen. Nee, die hebben jullie beproefd. Die hebben jullie echt eens even getest. En uiteindelijk hebben jullie ze ook ontmaskerd dat charlatans zijn. Dwaallichten. Ze hebben het allemaal wel over Jezus. Maar uiteindelijk zijn het hun eigen gedachten. Of is het hun eigen ding die ze dienen. En dan onderstreept Christus, na die 5 dingen te hebben genoemd, nog even de volharding en de inspanning. Om mijn naam hebben jullie echt veel verdrag. En jullie houden het vol. Zonder dat je verslapt. Dus complimenten, kerk van Efeze. Maar. Ja, dat is altijd wel een ding, hè. Dus als mensen beginnen met positieve dingen tegen je te zeggen en op een bepaald moment, en soms voel je het al aankomen, op een bepaald moment komt het woordje maar. Nou, dat doet Jezus ook. Het is misschien niet helemaal volgens de laatste regels van de feedback, maar Jezus die houdt zich niet per se aan al onze regels. En het is best scherp ook wat hij zegt. Jullie zijn heel goed bezig, maar dit heb ik tegen jullie. Dat je de liefde van weleer, je eerste liefde, hebt verlaten. Hebt opgegeven. En dan volgt een oproep tot bekering, om het anders te doen. En een waarschuwing dat als ze het niet doen, dat dan die kandelaar wordt weggenomen. En dan nog een keer een maar ik heb ook nog iets positiefs te zeggen. Jullie, net als ik, verafschuw jullie de praktijken van de Nicolaïten. Nou, daar laten we maar even zitten. Dat komt verderop in een aantal andere brieven ook nog aan de orde. Maar het is voor nu niet echt belangrijk. En dan sluit hij af met de woorden: wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. En de belofte dan, als je overwint, als je de strijd volhoudt, dan zal je eten van de levensboom in het paradijs van God. Dus deze brief van Jezus gaat over de kerk. Over in de eerste plaats die ene concrete kerk aan het einde van de eerste eeuw in Efeze. Maar die Geest die spreekt door deze woorden ook tot alle gemeenten. Aan het eind is het ook wat de Geest tegen de gemeenten, dus meervoud, zegt. Dus ook tegen ons in de 21ste eeuw hier in Utrecht. Kerken zijn onderdeel van het gemengde of het gemixte lichaam van Christus. Dat is een uitdrukking van de kerkvader Augustinus. Een gemengd lichaam zijn wij. Dat betekent gelovigen en ongelovigen. Zondaren en heiligen. Geheelde en zieke mensen samen. In één lichaam. En dat alles door elkaar in de gemeente en ook in onszelf. En daarom ook gemengde feedback. Ik weet van jullie inzet, jullie zwoegen, moeilijke beslissingen, helderheid om te zien wat echt en vals is. Maar dit heb ik tegen jullie. Wij zijn mensen van het maar. En de kerk als menselijke gemeenschap heeft dus ook altijd een maar. En daar moet je je niet door laten ontmoedigen. Want dat gemengde, die dubbelheid, die hoort bij ons mensen, bij dit bestaan, bij deze gebroken wereld, waar ook de kerk onderdeel van is. En je kunt misschien wel denken dat je veilig bent in een postkerkbubbel, of als solo-gelovige, of in een zuivere, ideale kerk waar je naar op zoek bent. Maar dat ben je natuurlijk niet. Nergens ben je veilig voor dat maar. Want jijzelf, ik en elke menselijke gemeenschap kent dat maar. En ik weet echt wel dat de kerk soms een plek is waar mensen het niet meer uithouden. En ook dat het een plek kan zijn waar je ernstige wonden oploopt. En ik zeg niet, nou dat is nu eenmaal zo. En ik ga ook de zonde en de zwarte bladzijde van de kerk niet verdedigen. Dat is ook zo mooi aan deze brieven van Jezus. Dat doet hij ook niet. Terwijl het toch zijn kerk is. Wij zijn zijn lichaam op aarde. De kandelaars waar hij tussen loopt, waar zijn naam aan verbonden is. Nee, hij praat het niet goed. En hij stopt het niet in doofpot. En daarom houd ik ook zo van Jezus. En ben ik soms ook bang voor Jezus. Vanwege die eerlijkheid, die diepe, scherpe eerlijkheid. Zelfs tegen de kerk in de hoofdstad. De eerste kerk die hier van die zeven een brief krijgt. Ja, er is natuurlijk maar één hoofdstad. En er kan maar één stad, de eerste in Azië zijn. Dat is Efeze. Ik had deze preek gehouden voor mijn eigen gemeente in Amsterdam. Dus dacht de hoofdstad die als eerste komt, dat zijn wij natuurlijk. Maar De gedachte daarbij, wat het ons te zeggen heeft, we zijn deze brieven aan het lezen als een boodschap van Christus voor ons. Wat hebben die ons te zeggen? Die gelden denk ik vrij breed, denk ik, voor ons christenen in Nederland. En zeker in een stedelijke context. Dus denk dat dat voor jullie ook geldt hier in de Jacobikerk. Dat jullie net als Efeze hard aan het werk zijn. En het vol moeten houden. En in een seculiere wereld is dat ook niet niks. Zowat alleen of als een kleine minderheid tussen de mensen voor wie God een vraagteken is. Of een gevaarlijke dwaasheid of een rare hobby van mensen die niet gaan shoppen, maar hier in zo'n oud kerkgebouw bij elkaar gaan zitten. Maar we houden vol. En dan dat ook nog ondanks de drukte in onze levens. Althans voor velen van ons, denk ik. Waar je ook nog zoveel moet. En we raken soms ook wel een beetje vermoeid. Want het is niet niks, denk ik, kerk zijn in een stad. Mensen die komen en gaan. Met een verlangen ook om het evangelie te delen in onze tijd met de mensen om ons heen. En tegelijk ook wel het gevoel soms dat we dat met minder moeten doen. Jezus ziet het dus. En hij zegt goed bezig. En hij ook goed bezig dat jullie kritisch zijn op wat er allemaal wordt gezegd in mijn naam. En dat je niet als stomme schapen zomaar meedoet met iedere hype. Of achter iedere zelfbenoemde profeet die komt overwaaien. Via YouTube of TikTok of conferenties. Meestal van over de oceaan uit dat land dat alweer echt great gaat worden. Nee, goed gereformeerd de dingen op de proef stellen. Daar houdt onze Heer ook van. Maar dit heb ik tegen jullie. Dat je je eerste liefde hebt losgelaten. Ik houd het maar liever bij eerste liefde. Omdat liefde van wel eer echt alleen gaat over de tijd. Hè? Dus dat je de liefde van het begin, zoals de NBV vertaalt. Maar die eerste liefde, laat denk ik, geeft wat meer ruimte van dat het begrip ook echt bredere betekenis kan hebben. De meerdere kanten die eraan zitten. Ja, het kan zijn dat Jezus bedoelt de liefde van het eerste uur. De vreugde, de bezieling van het begin. We zitten ergens einde van de eerste eeuw met het boek Openbaring. Dus als je zegt dat Paulus in de jaren, wat was het, rond de jaren 50 of zo is het begonnen. Dus ze zijn nu 40, 50 jaar zijn ze gemeente. Ja, dan zit het nog wel wat in het geheugen, het begin. Toen het geloof een nieuwe wereld was. Een avontuur dat ze ontdekte. Een beetje zo'n gevoel dat je kunt hebben als je aan het begin staat van een heerlijke vakantie. De eerste liefde. En wij zijn alweer heel wat eeuwen verder. En je vraagt je af of wij, als kerk in het Westen, wij nog wel iets voelen van die eerste liefde. Of dat het zo lang geleden is en er zoveel daarbovenop is gekomen. En ook als gemeente in de stad, waar natuurlijk de generaties snel wisselen, de mensen wisselen, is het ook niet zo dat je als gemeente een soort startmoment hebt. Maar ik weet wel dat heel wat van ons persoonlijk, denk ik, dat kennen. Toen je jong was en toen je geloof ging leven. Of toen je op latere leeftijd misschien de God leerde kennen. En je werd gedoopt en je straalde. Of toen er iets gebeurde in je leven, waardoor er een nieuwe diepte en bezieling in je leven en ook in je geloof kwam. De liefde van het begin. Die ook samenging met de werken van het begin. Want die twee worden samen genoemd. Eerste liefde en eerste werken. De eerste werken die je deed. Dus bidden. Met de Bijbel bezig zijn. Of misschien met muziek. En je inzet in de gemeente. En de activiteiten waar je aan meedeed. Het ging gewoon als vanzelf. En je had er zin in. En je kon er soms ook niet genoeg van krijgen. Maar nu is het wat gewoon geworden. Je doet mee. En het is vooral een beetje... Het is vooral werken. Volhouden. En worstelen misschien wel. En je kunt misschien wel een beetje neerkijken op die vrolijke gelovigen van andere stromingen. Ja, dit is allemaal makkelijk, maar wij moeten gewoon volhouden. Ja, maar innerlijk mis je zelf wel de passie. En commitment misschien ook wel een beetje. En dat is niet de bedoeling. Christus is denk ik zo scherp, omdat hij aanvoelt, als je op die weg verder gaat, verlies je het geloof. Denk niet dat heel veel mensen het geloof verliezen door een enorme crisis in hun leven. Dat kan natuurlijk wel eens, maar in heel veel gevallen is dat niet zo. En ook niet omdat je allerlei vragen hebt en dat je denkt, nou, die zijn zo ingewikkeld en dat kan ik niet en dan ga ik maar niet meer geloven. Ik denk dat de meesten van ons hun geloof kunnen verliezen op het moment dat het hart eruit gaat. De liefde eruit. Door de drukte van het leven vaak. En dat het geloof een beetje door je vingers glipt als zand. En langzamerhand glijdt het uit je leven weg. En daarom zegt Jezus, bedenkt van welke hoogte je gevallen bent. Waar je vandaan komt. En kom tot inkeer en doe weer net als in het begin. De eerste werken. Het is wel mooi dat Jezus gewoon een hele praktische opdracht geeft. Dus je moet niet heel lang gaan zitten analyseren, waar komt dat nu van? Of in jezelf gaan zitten peuteren. Of gaan zitten twijfelen aan jezelf. We doen het helemaal niet goed. En nou ja, je kent het misschien. Nee, denk terug aan het begin. En ga het anders doen. Bekeer je. En doe ook de dingen weer die je aan het begin deed. Dus pak je Bijbel er weer bij. Maak een avond in de week tijd voor gebed. Ga weer meedoen op kring. Ga iets goeds doen voor anderen. En doe dat dan vanuit je geloof. En natuurlijk heb je op zo'n manier niet automatisch de liefde terug, de passie en de vreugde. Maar zo kun je die wel zoeken en vinden, denk ik. En het zou bij die eerste liefde dus over dit kunnen gaan. Maar het zou ook nog wel aan wat andere kant, misschien samen met elkaar verbonden zijn kunnen zijn. Namelijk dat die eerste liefde de liefde voor elkaar is. Want het lijkt die gemeente in Efeze, als je dat zo tot je door laat dringen, helemaal niet te ontbreken aan commitment en inzet. En wie de Bijbel een beetje kent, weet dat in de Bijbel liefde veel meer is dan alleen maar een soort innerlijke passie en emotie. En daarom, ja, zou die eerste liefde niet de liefde voor elkaar zijn, onder elkaar, als gemeenschap, die ze gaandeweg verloren zijn. En dat raakt ons ook. In ieder geval, denk aan de eigen gemeente waar ik deel van uitmaak. We zijn druk. En we moeten veel. En we willen veel. En we vinden het geloof echt belangrijk. Maar we leven ook langs elkaar heen. En we zijn een klein beetje geworden als collega's van de kerk BV. En we komen elkaar op zondag wel even tegen bij de koffieautomaat. En dan weer eventjes koetjes en kalfjes. En we laten onszelf ook niet echt kennen. En zien. En we zien de anderen ook niet meer echt. En we gaan over anderen praten en we oordelen en we weten heel snel wie we wel mogen en wie we een beetje omheen moeten lopen. En als iemand ons op onze tenen trapt, dan is het gelijk over. Dit heb ik tegen jullie. Dat jullie de eerste liefde voor elkaar kwijt zijn geraakt, hebben losgelaten. Want de liefde voor God en de naaste, die horen helemaal bij elkaar. Het is die liefde waar Paulus van schrijft. Dat je van alles kon weten en geloven en doen en zijn. Maar zonder de liefde is het helemaal niks. Het is de liefde waar de apostel Johannes over schreef. Dat het onmogelijk is. Dat je God lief kan hebben. En dat je je zuster of broeder dan links kan laten liggen. Dat is een leugen, zei Johannes. Want de liefde is één. Je hebt lief of je hebt niet lief. En die liefde kun je dus kwijtraken. Zeker ook in de kerk. En we kunnen in de kerk nog wel eens denken, oh, dan gaat het over de liefde. Hè? Nou ja, daar heb ik het elke zondag over. Dat heb ik nou wel een keer. Dat weet ik wel een keer. Maar dan snap je het natuurlijk niet. Sorry dat ik het zeg. Dat de liefde echt eerst komt. En dat je zonder liefde, dat je geen gelovige kan zijn. In de zin zoals Jezus wil dat we gelovigen zijn. En dat we geen gemeente van Christus kunnen zijn. Dan verdwijnt de kandelaar, zoals hij het zegt. Die schuift hij langzaam weg. Want als er geen liefde is, kan hij niet in ons midden zijn. En dan heb je vast nog een leuke club mensen. Misschien heb je wel een hele vrome club met mensen. Godsdienstige mensen wellicht. Maar het is geen kerk meer. Namelijk een kerk, de plek waar hij woont en waar zijn liefde komt in levens van mensen. En waar zijn liefde ons weet te raken en te genezen. En uit de verlorenheid te krijgen. Nou, ik heb zelf vorige week in Amsterdam gezegd, ik weet niet zo goed of Jezus dat nu zo heel scherp tegen ons zegt. Gewoon onze gemeente kennend en ziet hoe we met elkaar omgaan. Van dat we al die onderlinge liefde, dat we die onderlinge liefde zijn verloren. Nou, ik ken jullie niet goed genoeg, dus ga dat ook niet voor jullie zeggen. Maar ik denk wel dat het een gevaar is, ook voor een stadskerk. Waar mensen komen en gaan. Waar er vaak een kleine kern is van mensen die het kader vormen. Ik sprak in een andere gemeente in Amsterdam waar ik deze preek ook hield. Iemand die zei, nou, ik zit nu al zo'n 40 jaar zit ik in deze gemeente. En ik denk dat ik misschien wel 1000 mensen heb zien komen en gaan. Dat is dan die oude harde kern die blijft. En die weet dat ja, die mensen komen. Maar ja, misschien zijn ze over 2 maanden wel weer weg. En dan, dat werkt ook niet echt goed als het over de liefde gaat. En jij komt misschien gewoon wel naar de kerk juist hier, omdat je dan lekker onpersoonlijk een beetje onzichtbaar kan zijn. En dat kan een tijd van je leven goed zijn, maar op een bepaald moment is het ook de bedoeling dat je in de gemeenschap je plek neemt. Dus het is denk ik wel serieus om over na te denken waar onze eerste liefde voor elkaar zit. En ik denk sowieso dat het een gevaar is in ons leven. Ik moest denken aan de gelijkenis van Jezus over die 2 zonen. Die ene, de jongste, die tegen zijn vader zegt, tot ziens en ik ga feest vieren. En die daarmee ver van zijn vader weggaat. Maar die andere, die is heel dichtbij en die werkt voor hem en die staat voor de serieuze gelovigen. Orthodox, vaak een beetje met een schuldgevoel, doe ik het wel goed genoeg. En aan de andere kant ook wel een beetje trots. Van kijk mij toch eens en wij blijven er maar bij. En wij doen ons best. Maar hij valt door de mand op het moment dat hij zijn jongste broer niet kan liefhebben. Die eerste liefde voor de ander is weg. En daarmee natuurlijk ook voor de vader. Ook voor God. En naar alle waarschijnlijkheid ook voor jezelf. Je kent de liefde niet. Je staat er buiten. En in je zit uiteindelijk een andere geest van jaloezie, van concurrentie, van wrok, van minachting, angst voor anderen. En dan is terugkeren naar de liefde de enige weg. Terug naar de liefde als de eerste gave van Gods geest aan ons. Als de bestemming van ons leven. En daar kunnen bepaalde praktijken ons ook bij helpen. Er zijn ook werken van de liefde voor elkaar. Gewoon de dankbaarheid voor de mensen in je leven. Voor de gemeenschap. Ook gastvrijheid voor elkaar. Dat je elkaar uitnodigt. Anderen dienen. om je ego te verkleinen. Aandacht geven. En als dingen lastig zijn en mis zijn gegaan, verzoening zoeken. Werken, de eerste werken. Maar uiteindelijk geloof ik dat de liefde een geschenk is dat God ons wil geven. Onze eerste liefde is dus, die doet er dus echt toe. Zonder liefde in je leven ben je een verloren mens en een verloren kerk. Maar aan onze eerste liefde gaat die van God vooraf. God is het die ons eerst heeft lief gehad. En die tot het einde ons als eerste zal liefhebben. Dus als we de liefde missen voor elkaar of gewoon in je hart, in je leven, dan moet je ook maar gewoon aan God vragen. Dat die eerste liefde van hem in je komt. En je geneest. En je doordringt in je leven. De liefde van God die in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest, schrijft Paulus. Laten we dus daarna terugkeren. Naar die liefde. En daarin ook verder en dieper thuis raken. Wie overwint, zegt Jezus, die zal ik te eten geven van de levensboom van het paradijs. Dus wie dat volhoudt, al is het struikelend en vallend en opstaand, in de richting van de liefde, die zal leven. Ja, want dat eten van de levensboom, dat is niet een beloning om je te lokken. Hè? Dat kunnen we als het idee hebben met al die beloningen die in de Bijbel worden gegeven voor de mensen die het volhouden en het, zoals wij met een huisdier, hè, dat je iets hebt om een kunstje te laten doen. Maar zo werken beloningen in het echte leven denk ik niet. En zeker niet bij God. Nee, het is het eeuwige ware leven dat je zal krijgen als beloning. Als je daar nu al iets van leert en proeft. En de beloning is dat je daar uiteindelijk je bestemming, je thuis in kan vinden. Dat je nu al die eerste liefde leert kennen. En dat je daarin blijft en dat je daar teruggekeerd bent. Dankzij Gods taaie liefde en oneindige genade. En dat je daarin blijft en groeit. En dat dat uiteindelijk je leven mag zijn. De levensboom van het paradijs. Het ware goede leven. Waarin wij zullen merken dat die liefde van God niet alleen de eerste, maar ook de laatste en de eeuwige liefde zal zijn. Het eeuwige leven. Laten we daarom terugkeren naar die eerste liefde en naar onze eerste liefde. Amen. Laten we nu ons geloof belijden en we sluiten daarbij aan door te zingen over het woord van God dat ons in beweging houdt en steeds ook weer vernieuwt met gezang 305, het tweede couplet. We belijden ons geloof, voor zover mogelijk doen we dat staande en verbonden met alle die ons zijn voorgegaan, die onbekende christenen uit Efeze, aan wie die woorden van vanavond gericht waren, ook zoveel anderen en ook zoveel anderen over de hele wereld verspreid, met wie wij dit geloof delen. En wij belijden: ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen gaan bidden. Ik stel voor dat we het als volgt doen. Ik wil beginnen met een gebed van de Deense denker Søren Kierkegaard. Dan een moment stil zijn. Een moment om stil misschien te reageren op wat je hebt gehoord naar God toe. Iets andere dingen die je op je hart hebt bij God te brengen. Dan wil ik afsluiten met een gebed dat we mogen delen in de liefde van God, dat de liefde van God ons vervult, en sluiten we daarna af met het Onze Vader dat we samen bidden. Laten we bidden. U hebt mij het eerst bemind, o God, en ach, wij spreken erover alsof het slechts één keer in de geschiedenis was, terwijl u dat voortdurend doet, vele keren, de hele dag, het hele leven door, bemint u mij het eerst. Als ik in de morgen ontwaak en mijn ziel zich tot u wendt, bent u de eerste. U hebt mij het eerst bemind. Als in de dageraad ik opsta van mijn bed en op datzelfde ogenblik mij biddend richt tot u, bent u mij voor. U hebt mij het eerst bemind. Als in de dag ik mij onttrek aan de verstrooiing van het leven, mijn ziel tot inkeer breng en denk aan u, dan denkt u reeds aan mij. U hebt mij het eerst bemind. En ik, ondankbaar mens, die altijd denk en spreek, alsof u maar één keer het eerst mij hebt bemind. En omdat u ons het eerst bemind hebt, bidden wij dat uw eerste liefde in ons zal komen en blijven en werken. Kom, geest van liefde, vul en zuiver en zegen ons, zodat wij mensen van de eerste liefde zullen zijn. Voor elkaar, voor ieder die we ontmoeten, voor deze schepping. Kom, geest van liefde. En neem alles in ons en in deze kerk weg, wat in de weg staat, voor het geschenk van uw liefde. En geleid ons op de weg waarop we verder struikelen, lopen en vallen in de liefde. En naar de liefde toe, de bestemming van ons leven, het thuis, het eeuwige thuis, waartoe u ons hebt verlost en zal leiden. Amen.
Goedemiddag gemeente, mijn naam is Dominique Prins, vanmiddag de diaken van dienst. Namens de diakonie wil ik graag de collecte toelichten. De eerste collecte is voor Kerk in Actie met als richting het Werelddiaconaat in Ethiopië. Delen van Ethiopië worden steeds vaker getroffen door langdurige droogte of juist door enorme regenval. Vooral de jongeren beseffen dat ze niet langer en alleen landbouw en veeteelt kunnen gebruiken om rond te komen. De Ethiopische kerk leert deze jongeren over irrigatielandbouw, maar ook over hoe je een bedrijf kunt opzetten of een andere manier om voor extra inkomsten te zorgen. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. De zendingscollecte is dit kwartaal voor de Net Foundation. Wereldwijd weten heel veel voorgangers en evangelisten zich geroepen om de woorden van de Bijbel te verkondigen. Een groot deel van deze voorgangers heeft echter geen theologische studie gedaan, vaak vanwege gebrek aan tijd of geld. Net Foundation biedt voorgangers in Afrika, Latijns-Amerika en Zuid-Azië de mogelijkheid om scholing en cursussen te volgen, waarin ze een gedegen toerusting krijgen om hun ambt goed te kunnen vervullen. Met deze gift draagt u bij aan de verspreiding van het evangelie over de hele wereld. U kunt op de gebruikelijke manier geven via de kerkapp, via de instructies die u vindt op de liturgie of via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heere zegen u en uw gaven.
Ons slotlied is lied 722 uit het nieuwe liedboek. Uw stem, Heer, hebben wij gehoord. Bijeen in vrede als mensen van de liefde. Bewaar het woord van deze zondag en ga als gezegende mensen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader, de gemeenschap met de Heilige Geest, zijn met jullie allen. Amen.